Allereerst nog een tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat de dienst op aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, om 7:00 zal beginnen in de avond. En de tweede mededeling is een herinnering aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal worden gehouden. Iedereen hartelijk welkom. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65. We willen nu luisteren naar de heilige wet van de Heere. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 77ste vers. Zie mijn ellende, o Heere, en help uw knecht. Want uw wet is in mijn hart geschreven. Vervolgens luisteren we naar het Lijdensevangelie uit Jesaja 53. We noemen u de wet des Heeren, daarna Psalm 119, vers 77, en vervolgens de schriftlezing uit Jesaja 53. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen uit Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing. Wij willen op deze laatste Lijdenszondag samen nadenken over het laatste vers van dit hoofdstuk dat we de afgelopen weken hebben overdacht. We zijn dus toegekomen aan het laatste, het 12e vers. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze morgen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere des hemels en der aarde, u brengt ons op dit ongewone tijdstip samen in uw huis op deze dag, die u zelf hebt afgezonderd tot uw dienst, en we mogen samen zijn om het Lijdensevangelie opnieuw te overdenken. Wat is dat een wonder, Heere, dat u het ons geeft, dat wij zoveel gezondheid mogen bezitten, dat we samen zijn in uw huis, dat wij het Lijdensevangelie uit uw hand mogen ontvangen, en dat u in dit Lijdensevangelie tot ons wilt afdalen en in ons midden wilt spreken. Geef dat we deze vele zegeningen op de rechte waarde mogen schatten en er niet aan voorbij leven, maar zien dat het alles onverdiend is, gave uit uw hand. We smeken u, Heere, wil dan ook zelf in ons midden zijn wanneer uw woord geopend wordt en ontvouwd wordt. Want hoe zouden wij uw woord kunnen openen en het evangelie van vrije genade op de juiste wijze kunnen vertolken wanneer u zelf niet met uw licht en met uw geest ons leidde? Heere, kom dan met uw geest en open ons verstand dat vanuit onszelf duister is. Open onze lippen die vanuit onszelf gesloten zijn, en geef dat het woord verkondigd mag worden met de kracht van uw geest en dat de zegen van u er genadig op mag rusten. Laat dat ook merkbaar mogen zijn in het luisteren. Wil u alles wat zo gemakkelijk een hindernis kan vormen bij het luisteren naar uw woord wegnemen. Heere, geef dat de gewoonte die soms zo'n macht kan zijn ons niet van het luisteren af mag drijven. Dat de gedachten en de zorgen die met ons meegingen de kerk binnen of ons vergezellen wanneer we voor de kerktelefoon luisteren geen hindernis mogen zijn als het woord van u klinkt. Wil u geven dat afleidende gedachten, soms dingen die zomaar ineens in onze gedachten opkomen en die we niet kwijt kunnen raken, geen hindernis mogen vormen als het woord van u aan ons verkondigd wordt. Maar leg onze gedachten gevangen onder uw woord. En wil u geven dat we niet alleen de boodschap mogen horen en verstaan, maar zou u door onweerstandelijke genade willen geven dat de kracht van uw woord zo door mag dringen in ons binnenste, dat ons hart erdoor geraakt en gebroken mag worden. Want dat is nodig, Heere, voor het eerst of ook opnieuw. En we smeken van u, geef door de kracht van uw Heilige Geest en door de majesteit van uw woord, dat vele harten vanmorgen verbroken mogen zijn of mogen worden. Wil u geven dat onbekeerde harten gebroken worden, opdat zij hun nood gaan zien, de droefheid naar u gaan kennen en gaan zeggen, zoals dat gebeurde op de Pinksterdag, wat moeten wij doen om zalig te worden? Heere, denk ook aan al degenen die met die vragen tobben en zichzelf eigenlijk nergens bij durven scharen, maar toch geen rust hebben, omdat ze zien dat hun leven verloren is en dat er een wonder gebeuren moet. Dat hun hart hunkert naar dat wonder, maar dat ze geen antwoord en geen weg zien. Heere, wil u geven dat de weg van morgen gewezen mag worden, vanuit uw woord. En dat het zo mag zijn dat al onze bronnen en al onze gedachten maar op mogen drogen. En dat wij van al het onze worden afgedreven. Maar dat die ene weg die in Christus Jezus geopend is, ook door genade voor ons geopend mag worden. En door de Geest mag worden gewezen, uitgestald in al zijn goddelijke kracht en in al de ruimte die er is in de genade van de Heere Jezus Christus. Wil u denken aan allen die u kennen mogen? U weet hoe het in het leven van uw kinderen is. U weet, Heere, dat er zijn die van verre staan, maar ook die door uw genade dichterbij gebracht werden. U weet dat er onder hen die u kennen mogen mensen zijn die misschien deze weken veel van u ontvingen en voor wie het oude weer nieuw werd en het licht opnieuw doorbrak. Maar u weet ook dat er zoveel duisternis kan zijn, zoveel armoede ingeleefd moet worden, soms steeds meer, en dat de duisternis soms zwaar kan hangen over het leven van uw kinderen. Nergens bij kunnen komen, afgedwaald, een schaap verstrikt in de doornstruiken van eigen gerechtigheid en van zonde. Heer, als het zo is, wil u dan verloren schapen zoeken en wil u het laten zien dat u nu met de overtreders geteld zijt geweest. U daartoe wilde laten rekenen, om voor hen te bidden en hun misdaden op u te nemen. Ja, Heere, geef dat in het bijzonder voor hen die u kennen mogen, dat heil meer en meer geopend mag worden en de schatkamer die er is in het lijden en sterven van de Heere Jezus in al zijn rijkdom open mag gaan in de prediking van uw woord. Ja, schenk ook dat hen die daar niets van kennen, jaloers mogen worden op dat heil, op de gerechtigheid en het bloed van de Heere Jezus Christus. Schenk ons zo een gezegend uur. Wees u met ons in alles wat er geestelijk nodig is. We dragen ook de gehele gemeente aan u op, met betrekking tot alle andere dingen die ons juist ook vanmorgen in de kerk bezetten kunnen. We denken aan allen die verdriet hebben, eenzaam zijn. Degene die een verlies leden, korter of langer geleden. Heere, wil u hen allen gedenken. In het bijzonder is daar reden voor, omdat u ook deze week die voorbij ging sprak in het midden van de gemeente. Hoogbejaarde zuster, zuster Jongejan, overleed aan het begin van deze week en we mochten haar met de familie en de vrienden gisteren begraven. Heere, wil u aan de naaste familie denken. We denken bijzonder aan broeder Jongejan die in korte tijd een broer en nu ook zijn oudste zuster moet missen. We denken aan de schoonzusters en zwagers van de overledenen, neven en nichten. Heere, wil u in aller leven de kracht en de hulp van u schenken. Maar bijzonder wil u ook deze roepstem die in de familie kring klonk, maar ook onder ons klinkt, heilig aan ons hart. En geef, o Heere, nu het oudere geslacht de laatste maanden en jaren wegvalt. En velen die zoveel jaren, zelfs van het begin van het bestaan van de gemeente af, hun plaats onder ons innamen, niet meer zijn. Wil u door de geslachten, door de generaties heen werken. En wil u geven dat ook onder onze jongeren, onder onze kinderen, de vreze van u gevonden mag worden. Heere, denk aan deze bedroefde familie en aan allen die bedroefd zijn. Daarbij denken we ook bijzonder aan zuster Struik, die in de afgelopen weken verschillende verliezen in de naaste familiekring heeft moeten ondervinden. U weet van alle verdriet, Heere, in de kring van die familie. Zuster en u onlangs, een zwager op nog jonge leeftijd. O Heere, wil u bij alle verdriet wat haar getroffen heeft en de naaste familieleden getroffen heeft, uw hulp en uw kracht geven. Want u bent de enige die troosten kunt. Mensen, woorden zijn ijdelheid. En zou u dan ook bijzonder willen geven dat deze roepstemmen die kwamen nog gezegend mogen worden. Dat uit het sterven en leven geboren mag worden. Heere, ontferm u over de familie en ook over haar in het bijzonder. We bidden u ook voor allen die ziek zijn. We denken aan zuster Struik Breen die nog steeds in het ziekenhuis ligt en haar omstandigheden als door een wonder van u het redelijk mag maken, ook al blijven de zorgen over. Heere, wil u haar leven bewaren en beschermen en bijzonder ook op haar hoge leeftijd uw kracht, uw hulp en uw genade nog verheerlijken. We denken ook aan zuster Stoutjesdijk, die deze afgelopen week vrij onverwacht in het ziekenhuis werd opgenomen. Heere, wil u haar gedenken, ook op haar hoge leeftijd omringen met uw genade en met uw zorg. En zou u krachten willen vernieuwen en het zo willen maken dat zij weer wat op mag knappen. Maar bijzonder smeken we u dat wat het meest nodig is, wees haar uit vrije gunst nabij. Heere, wanneer wij al deze dingen vragen en we zijn er ons van bewust dat er zoveel meer noden en vragen en zorgen in het midden van de gemeente zijn, wil u dan aan ons denken en de moeite en de zorgen nog gebruiken tot heil voor onze zielen en tot eer van uw naam. Heere, geef ook dat wanneer er geen bijzondere zorgen zijn, en die zijn er toch ook in de levens van velen, redenen tot dankbaarheid, dat ons uitdrijven mag tot u, de grote weldoener, de gever van alle goed. Wil u ons gedenken? Wil u onze schuld verzoenen? Wil u ons aanzien, niet zoals we zijn in onszelf? Want dan is het een verloren zaak. Maar zie ons aan in de borggerechtigheid van de Heere Jezus. En bezoek ons met het heil wat in hem alleen te vinden is. We smeken u, Heere, zie ons aan in hem, bijzonder wanneer uw woord geopend is en wanneer wij samen het lijdensevangelie mogen opslaan. Heere, ontferm u over ons. Grote koning, die eens geleden hebt en gestorven zijt, wil u zich over ons ontfermen. En wil u ook vanmorgen laten zien dat de bittere gang naar het kruis van Golgotha niet zonder vrucht, niet zonder overwinning gebleven is. Want dat de buit wordt uitgedeeld en dat de vijanden geklonken zijn aan de ketenen van de gerechtigheid van hem die overwonnen heeft. Heere, wil u het tonen. We bidden het niet omdat wij het waard zijn, maar we vragen het alleen in de vergiffenis van al onze zonden en dat om Jezus Christus wil, uit genade. Amen. We zingen Psalm 69 en daarvan de versen 4 en 9... Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 68 het negende vers. Psalm 68 vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10.000 sterk verdubbeld in getalen. Psalm 68 het negende vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, voor de laatste maal hopen we deze morgen na te denken over deze lijdensprofetie van Jesaja. Profetische lied van de lijdende knecht des Heren. En we zouden kunnen zeggen dat dat profetische lied eigenlijk een cirkelgang gaat. Aan het begin van het lied, wat u vindt in het slot van het vorige hoofdstuk, de laatste verzen van Jesaja 52, daar wordt gesproken over de verhoging van de Heere Jezus Christus. Ja, daar spreekt God zelf dat zijn knecht verhoogd ja, zeer hoog zal worden. En dan gaat het naar de diepte. En u leest al die bekende, aangrijpende woorden over de man van smarten en verzocht in krankheid, voor wie een ieder zijn aangezicht verbergt. Maar aan het slot, dan spreekt de Heere zelf opnieuw. En dan zegt hij opnieuw dat zijn knecht zeer verhoogd zal worden. Al is dat met andere woorden, zakelijk is het hetzelfde wanneer gezegd wordt dat aan de knecht een deel gegeven zal worden van velen. En de machtigen zal hij als een roof, als een buit uitdelen. Inderdaad, het is als een cirkel. Het begint met de verhoging. En dan de lange, diepe weg van de vernedering. Om tenslotte weer bij de verhoging uit te komen. En dat gegeven dat het hier gaat om, van vernedering naar verhoging, is iets wat niet vreemd is, want u vindt dat wel vaker in de Bijbel. Als u de evangelie doorbladert en de oudste prediking van de apostelen, zoals die in het boek van de Handelingen ons wordt weergegeven, leest, dan ziet u dat het hart van de prediking van de evangelisten en van de apostelen is: Jezus Christus is de lijdende, de gekruisigde, maar ook de opgestane. Kruis en opstanding, vernedering en verhoging, ze zijn onderscheiden, zeer zeker, maar ze zijn nooit van elkaar los te maken. En dat lezen we nu ook al in die oude profetie die vanmorgen voor ons ligt. Het gaat in een cirkel van verhoging langs vernedering naar verhoging. En zo worden we vanmorgen stilgezet bij het feit dat de lijdende borg overwinnen zal. En verhoogd, ja zeer hoog zal worden. En het thema voor de prediking is dan ook de overwinning van de knecht des Heren. En we letten op twee dingen. Allereerst is die overwinning verworven in zijn vernedering. En dan letten we op het tweede gedeelte van de tekst met name. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. En is met de overtreders geteld geweest, enzovoort. En die overwinning is in de tweede plaats geopenbaard in zijn verhoging. En dan keren we terug naar het begin van de tekst. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Dus het thema is de overwinning van de knecht des Heren. Ten eerste verworven in zijn vernedering en ten tweede geopenbaard in zijn verhoging. Als we deze laatste woorden uit het lied van de knecht des Heren lezen, dan spreekt hier de Heere. Daarom zal ik, dat is God zelf. En dan wordt dit woord wat de Heere spreekt bepaald door twee schijnbaar onbelangrijke woorden. Het woord daarom en het woord omdat. Dat bepaalt de hele zin. Waarom zal de Heere Jezus Christus verhoogd worden en triomferen, zodat hij de buit uit mag delen? Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Daar ligt de reden van zijn triomf. Die triomf van de Heere Jezus Christus over de zonde, de dood en al de machten der duisternis is dus verworven door zijn vernedering. Doordat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En laten we op die dingen allereerst wijzen. Wat betekent dat woord? Dat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. U zult misschien zeggen dat is dichterlijk. En dat is het waarschijnlijk ook wel. Dichterlijke taal. Beeldende taal. En toch is er iets in dat woord wat dieper gaat dan alleen maar een dichterlijke omschrijving. Want ten diepste kan het van ons mensen niet gezegd worden dat wij onze ziel uitstorten in de dood. In het woord uitstorten, u vindt het ook in de Lijdenspsalm, psalm 22, zit namelijk iets van het vrijwillige, van het zichzelf overgeven, zichzelf uitgieten. Dat doet de Heere Jezus Christus volkomen vrijwillig. En niemand van ons mensen sterft vrijwillig. Bovendien, het sterven van ons mensen is altijd een vonnis van Gods wegen. Een straf die zo indringend in het woord van God omschreven wordt als het loon op de zonde. De bezoldiging der zonde is de dood. Ten dagen als gij van de vrucht in het paradijs zult eten, zult gij de dood sterven. Voor mensen op deze wereld is de dood een vonnis, wat God aan ieder van ons voltrekt. En daarom kan ten diepste van ons niet gezegd worden dat wij ons leven geven. Nee, ons leven wordt ons afgenomen. Wij sterven omdat dat moet. Maar de Heere Jezus Christus sterft niet omdat het moet. Althans niet in die zin dat dat moet omdat Hij gezondigd heeft. Hij geeft zijn leven geheel vrijwillig. En in die uitdrukking dat Hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, wordt dat vrijwillige onderstreept, maar ook dat Hij zichzelf volkomen geeft, zonder terughouden. Uitstorten wil zeggen alles geven. Zo geeft de Heere Jezus Christus zijn ziel, zijn leven, zijn lichaam. Hij geeft zich geheel over, vrijwillig, in de dood. En dat is niet het enige wat ons hier profetisch wordt aangegeven. Maar wanneer Hij zichzelf overgeeft in de dood, dan gebeurt dat terwijl Hij met de overtreders geteld is geweest. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus gerekend werd met de misdadigers. Zo wordt dit woord in het Nieuwe Testament ook aangehaald, opdat de schrift vervuld zou worden, zo lezen we: Hij is met de misdadigers gerekend. Wel, dan gaat het over deze profetie, de misdadigers. Met hen is Hij gerekend. En ook hier kunt u het vrijwillige nog in tegenkomen. Want de woorden kunnen volgens de oorspronkelijke tekst ook vertaald worden met dat Hij zichzelf met de overtreders liet tellen of liet rekenen. Hij heeft dat dus toegelaten, vrijwillig. Zoals Hij vrijwillig zijn leven gaf, zo heeft Hij ook zichzelf laten rekenen, laten beschouwen als een misdadiger. Hoe is dat gebeurd? Dat Hij onder de misdadigers zich liet rekenen. Wel, we zouden op enkele dingen kunnen wijzen. Ten diepste is dat al gebeurd toen Hij mens werd. Toen liet Hij zichzelf onder de zondaars rekenen. Hij is één van ons geworden. Hij is met de zondaren gerekend. Hij is, zegt de apostel, de mensen in alles gelijk geworden. Hij liet zich dus onder mensen, onder misdadigers rekenen. Hij is onder de misdadigers gerekend, heel in bijzondere zin, door een rechterlijke uitspraak. Toen Pilatus Hem onschuldig verklaarde en toch ter dood veroordeelde, toen heeft Pilatus Hem ook maar, want dat was een rechterlijke uitspraak, tussen twee moordenaars laten kruisigen. Was dat voor Pilatus om zijn geweten te laten sussen? Was het nog een extra spot? We weten het niet. Het was in ieder geval naar de hoge bedoeling van de Heere, overeenkomstig Gods eigen wil. Hij is door de wereldlijke rechter te midden van misdadigers, moordenaars gekruisigd. En het allerdiepste van het woord wat we hier lezen is dat hij ook door God onder de misdadigers gerekend werd. En dat leest u heel in het bijzonder in dat diepe, zwarte uur van de godsverlating. Want misdadigers, zegt de wet van Mozes, zij die tegen het gebod van de heilige overtreden hebben, zullen van God verlaten worden. En als Christus Jezus het in de duistere nacht op Golgotha uitroept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan wordt het zichtbaar dat God in de hemel zijn zoon onder de misdadigers rekent. Wat een diepte van lijden. Hij gooit zijn ziel uit in de dood. En hij heeft zich door de rechter, maar ook door God zelf, onder de misdadigers laten rekenen. Waarom was dat zo? Als hij toch zelf niet behoefde te sterven. Als hij toch geen misdadiger was, omdat hij zelf niet gezondigd had. Wel, ook daarop geeft dit diepe woord wat vanmorgen onze aandacht vraagt een antwoord. Het zegt, omdat hij veler zonden gedragen heeft. Al was hij zelf geen zondaar, hij droeg de zonde. We hebben het de vorige weken gezien. Hij torste de zonde als een zware last. Hij torste, hij droeg de zonde van velen. Daarom moest hij sterven in de plaats van velen. Daarom moest hij met de misdadigers gerekend worden, omdat het oordeel van God over de zonde op hem aanliep. Want dat is het geheim, het duistere, diepe geheim van het lijden van de Heere Jezus Christus. Hij die zichzelf vrijwillig gaf. Hij gaf zich vrijwillig om de zonde te dragen, dat is opdat al de straffen en al de pijlen van Gods toorn over de zonde op hem zouden komen. En zo ziet u ten diepste op Golgotha daar de Heere Jezus Christus gekruisigd, terwijl al de vurige pijlen van de eeuwige toorn van God op hem worden gericht. En de gloed van de majesteit van Gods toorn woedt in de wonden en in het lijden, ook in het zielenlijden van de Heere Jezus Christus. Hij draagt de zonde van anderen om hen uit de macht van de zonde te bevrijden en om hen van de schuld te ontslaan, om de deugden van zijn Vader te eren. En om zijn kerk zalig te maken. Daarom geeft hij zich vrijwillig over in de dood. Daarom laat hij zich onder de misdadigers rekenen. Daarom draagt hij de zonde van velen. En dan staat er tenslotte dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Ja, dat is altijd weer een treffend element uit de lijdensgeschiedenis, wat niet nalaat om toch te ontroeren. Dat de Heere Jezus, terwijl hij de diepste diepten van de toorn van God moest dragen, zijn ziel uitstortte en de schuld droeg en te midden van de overtreders vernederd werd, dat hij toch nog aan anderen dacht. En voor de overtreders gebeden heeft. Voor welke overtreders? Voor een overtreder als Petrus. Want Petrus was een overtreder, een zondaar. En die Petrus was, ook al was hij een kind des Heren, in die zaal van Caiaphas tegen zijn Heren en Koning opgestaan. Rebellie. Hij had de Heere Jezus Christus diep in zijn middelaars hart getroffen. Zijn lijdensbeker nog gevuld. Want hij had onder ede zichzelf vervloekend betuigd: ik ken de mens niet. En nu staat er in het evangelie dat de Heere Jezus van tevoren al die dingen wist. En dat hij het tegen Petrus gezegd had: Simon, Simon de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Zullen we het nooit vergeten, de leidende borg en zaligmaker bad voor overtreders, voor zijn discipelen. Voor die allen die hem verlieten, voor die Thomas die daar zat in de wanhoop. Voor Petrus die daar dreigde te wankelen, voor Johannes voor wie de hoop ontvallen was. En noemt u al die discipelen maar op, de Heere Jezus Christus is als het lam ter slachting geleid. Maar hij is tegelijkertijd de biddende hoge priester die voor zijn kerk, voor zijn discipelen en voor de vrouwen bidt, opdat hun geloof niet ophouden. Maar vergeet daarbij ook dit niet. Hij bidt niet alleen als de leidende borg voor degenen die al bekeerd zijn. Voor degenen die hem door de krachtige genade van God al kennen. Maar hij bidt ook voor overtreders die nog tot hem bekeerd moeten worden. Zo staat het in Johannes 17. Vader, ik bid voor degenen die gij mij gegeven hebt. Ik bid niet voor de wereld. En dan volgt er in het slot: en ik bid ook voor degene die door hun woord, en dat is het woord van de apostelen, het woord van de prediking, die door hun woord in mij geloven zullen. Dus niet alleen voor hen die al bekeerd zijn, maar ook die nog geloven zullen, die nog tot bekering moeten komen. En daar leest u zo'n aangrijpend voorbeeld van in de eerste bede op het kruis. Vader, vergeef. Want ze weten niet wat ze doen. Dat is een bede die vele kanten heeft. We kunnen daar nu niet op ingaan. Maar het diepe geheim van dat gebed is dat de Heere Jezus daar bidt voor de overtreders. Voor de Romeinse soldaten die de hamer opheffen om de spijkers door zijn handen te slaan. Voor de scharen die daar staan. Voor de overpriesters en de schriftgeleerden, heel die massa. En als vrucht van dat gebed van de Heere Jezus Christus zijn er ook uit die massa overtreders bekeerd. Pinksterdag is er getuige van. Want daar staan de mensen die, zoals Bunyan het ergens schrijft, het bloed van de Heere Jezus Christus nog aan hun handen hebben. Daar staan de priesters. En dan horen we dat op de prediking van de apostelen er velen gaan vragen: mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En even later lezen we in het boek Handelingen dat er in Jeruzalem vele priesters in hem geloofden. En hoe komt dat? Dat het op de dag van de kruisiging is dat de hele massa daar in Jeruzalem, Jood en Heiden, zegt: kruist hem. Terwijl maar enkele dagen later, enkele weken later, er velen tot bekering komen. Wel, de reden ligt hier, gemeente. Dat de Heere Jezus Christus voor overtreders gebeden heeft. En als die grote hoge priester bidt voor overtreders, dan moeten vijanden met God verzoend worden. Dan moeten mensen die rebels zich tegen hem gekeerd hebben, tot bekering komen. Waarom bleef Petrus staande? Waarom ging Thomas niet ten onder? In de donkere nacht toen Jezus stierf, omdat hij voor de overtreders gebeden heeft. Waarom kwamen er vijanden tot bekering? Waarom werden zelfs priesters in het hart gegrepen? op de dag van Pinksteren en daarna, omdat hij voor de overtreders gebeden heeft. O, ziet u de diepe rijkwijde en de diepe betekenis van deze woorden. Dat de Heere Jezus Christus als de grote man van smarten, de borg en zaligmaker, dat hij lijdt, bereidwillig, uit eeuwige liefde zichzelf overgeeft, zichzelf laat vernedigen, vernietigen, zegt Paulus, met de misdadigers laat rekenen. Hij wordt één met die misdadigers, één met die zondaren. Hij draagt de zonde om nu zulke mensen te behouden. Zult u het niet vergeten dat daar de enige grond ligt waardoor een misdadiger en een zondaar zalig kan worden. Ah, misschien zegt iemand, ja, misdadiger, overtreder, ben ik dat? Goed, ik ben niet volmaakt. Goed, ik doe wel eens iets verkeerd, maar ik ben toch uiterlijk iemand die een oppassend leven leidt. Ik ben nog nooit met de justitie in aanraking gekomen. Ach, houd u maar op. Het is een zegen als u uiterlijk leeft volgens de geboden van de Heere. Dat is ook nodig. Maar ten diepste zijn we allen misdadigers, overtreders. Ons portret wordt zichtbaar op de kruisheuvel in die twee moordenaars. Dat zijn wij. Want we hebben God naar de troon gestoten. En wij hebben de Heere beledigd. Iedere zondige gedachte, iedere zondige uitdrukking die we gebruiken, elke zondige daad, iedere nalatigheid is een belediging van de hoge majesteit. Is overtreding, is ten diepste misdaad. En het ergste is dat we daar niet aan willen. Dat wij brave, vrome mensen in eigen oog niet willen worden wat we in Gods ogen zijn. En daarom onszelf zo lang handhaven. Of ons eigen leven nog wat oplappen en opknappen met wat goede werken. Die helemaal geen goede werken zijn, want ze komen niet voort uit het geloof. We zijn misdadigers. En zalig de mens die het leert zien. En eronder leert bukken. En voor de lijdende koning in het stof buigt en zegt, ik heb tegen u gezondigd. Die in zijn hart gegrepen wordt. En met een verbroken hart gaat zeggen, Heere, treed niet met mij in het gericht. Want dat is nodig, gemeente. Dat we voor het eerst en ook weer opnieuw voor God worden wat we zijn. In de schuld komen. En onze zonde leren belijden. Want juist daar, waar mensen zich schuldig kennen en waar mensen hun schuld belijden, daar wil God aan zijn verbond gedenken. Daar krijgt ook deze Heere Jezus Christus waarde en betekenis als degene die zijn ziel wilde uitgieten voor misdadigers, die van zulke één wilde worden en die voor zulke mensen wilde lijden en wil bidden. En dan wil de Heere Jezus Christus ook in onze dagen nog mensen zalig maken. Hij wil als de grote biddende hoge priester al de namen van hen die hem gegeven zijn brengen voor zijn Vader. En die namen, dat zijn niet alleen maar de mensen die al bekeerd zijn, maar ook nog de mensen die bekeerd moeten worden. Zou dat niet iets zijn wat hoop geeft? Wat ook een reden is voor veel ootmoedig smeekgebed. Heere, wil u ook onder ons bidden voor velen. Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. wil u door uw goddelijke gunst en door uw goddelijke voorbeden ook hen behouden. Toezeg eens, is dat in deze lijdensweken de grootste vraag, de meest dringende gebed wat in ons hart opkomt. Heere, om Christus wil, zie op ons in gunst van boven en wil ook onder ons en onze kinderen nog krachtig werken, nog behouden, nog redden van het verderf. Want laten we het niet vergeten, er moet een wonder van genade in ons leven plaatsvinden. Willen wij behouden worden? Willen wij getroost leven en zalig sterven? Dan is het nodig om uit deze Christus bediend te worden. En deze Christus als borg te leren kennen. En dat kan. Want hij heeft zichzelf gegeven voor de overtreders. Hij bidt voor de overtreders. En dat is ook voor hen die de Heere kennen zo'n geweldig diep evangelie. Want wat was de grond waarom Petrus staande bleef en Thomas niet omkwam in de diepten die over hen kwamen toen Christus van hen werd weggenomen? Wel, het enige was omdat Jezus Christus tot in de diepste diepte van het lijden, tot aan het kruishout toe, de zijne niet vergat en voor de overtreders gebeden heeft. Hij droeg ze op zijn hart. Hij droeg ze mee door de golven van de dood. Hij bad voor hen en bidt voor hen. En dat is de enige grond waarom Gods kerk zalig wordt en waarom ze ook leren volharden in het oprechte geloof. Zonder die voorbeden voor de overtreders zouden ze het al lang kwijt zijn. Zouden ze het al lang verzondigd hebben. Maar het ligt in hem die veler zonde gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. O, als dat gaat leven, dan word je zelf zo'n overtreder. Dan zeg je, Heere, dat ben ik. Niet beter dan Petrus, niet beter dan Johannes, niet beter, ach, dan die overpriesters en die schriftgeleerden en die massa die spotte en die joelde op Golgotha's heuvel. Ik, overtreder. Maar dat u voor zo een de lijdensweg ging, dat u met zo een gerekend wilde worden, dat u met zo iemand te doen wil hebben en de zonde van zo iemand wil dragen en voor zo iemand wil bidden. Is het geen wonder? Ja, dan zijn we eigenlijk al toegekomen aan die verhoging of aan die overwinning waar we eigenlijk aan het begin over spraken en waar onze tekst ook vol van is. Want in deze woorden die we tot nu toe overdacht hebben, wordt eigenlijk de reden genoemd waarom de Heere Jezus verheerlijkt zal worden. Omdat hij gebeden heeft en met die overtreders geteld is geweest, daarom zal God hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Wat betekenen die woorden? Wel, die woorden zijn niet zo gemakkelijk te vertalen en ook niet zo gemakkelijk te begrijpen. Daar is onder de uitleggers nog wel wat verschil van mening wat het allemaal precies betekenen moet. We zullen u daar niet mee vermoeien. Maar gewoon uitgaan van zoals onze vertaling het geeft, want zo kan het zeker vertaald worden. En dan zal het eerste dit moeten betekenen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Meestal wordt het zo uitgelegd dat de Heere, de Almachtige God, aan de Heere Jezus Christus toezegt dat hij vanwege zijn lijden en sterven velen zal ontvangen. Dat hij velen ten deel ontvangt. Dat hij velen toebedeeld krijgt. Met andere woorden, dat hij heel veel mensen krijgt die hem zullen dienen en hem zullen vrezen. God geeft velen aan zijn zoon. U begrijpt het. Dan betekenen deze woorden dat wanneer de Heer Jezus Christus sterft, dat hij door zijn sterven vele zondaren tot zich zal trekken met de koorden van zijn liefde. Die hem zullen vrezen en hem zullen dienen. Voor wie hij alles zal zijn. Zijn kerk, zijn volk. Dat is de eerste overwinningsvrucht voor de Heer Jezus. Christus heeft bij zijn lijden steeds, zo lezen we in het evangelie, de heerlijkheid op het oog gehad die na de diepe nacht van het lijden volgde. En wat is de eerste vrucht van de heerlijkheid en van de overwinning die hier genoemd wordt? Dat hij velen ontvangen zal. Dat hij zijn kerk zal redden, zal reinigen. En dat hij die kerk toegewezen kreeg om haar als een reine bruid, zonder vlek en zonder rimpel, voor het aangezicht van de levende God te stellen. O ja, we zeggen het vaak, Christus had, toen hij leed en stierf, de deugden van God, de eer van God op het oog, en dat is zeker. Maar tegelijkertijd, hij had op het oog dat hij zijn bruidskerk zou ontvangen. Dat hij die misdadigers, die zondaren, die schuldige mensen, dat hij die zou redden en zalig zou maken. Er is in Christus Jezus tijdens zijn lijdensweg een heilig verlangen geweest om zijn kerk te redden. Daarom gaf hij zich vrijwillig, uit liefde voor haar. Daarom gaf hij zich om zondige mensenkinderen, die nu door genade hem mogen kennen, om hen te redden van de schuld en van de straf, van het verderf, van alles. Dat is vreugde voor Christus. Dat is heerlijkheid voor Christus. Dat is het gevolg van zijn overwinning. Maar daar blijft het niet bij. Nee, onze tekst gaat nog even verder en zegt dat de Heere God hem een deel zal geven van velen. Met andere woorden, dat velen hem toebedeeld zullen worden, hem geschonken zullen worden. Maar ook dat hij de machtigen als een roof zal delen. En bij die uitdrukking zullen we moeten denken aan een triomftocht. Zo'n oude triomftocht die je in het Oude Oosten in bepaalde vormen al had, maar die vooral bekend is uit het oude Romeinse Rijk. En die triomftocht, dat was dus een tocht van een overwinnaar nadat hij de vijanden verslagen had. Dan trok hij de hoofdstad van het Rijk binnen aan het hoofd van zijn legers. Maar achter die legers, daar waren de gebonden vijanden. De leider van de vijanden en de buit die behaald was, werd op grote wagens meegevoerd. En dan juichten de mensen hem toe. Triomftocht. Het betekent dat zichtbaar tentoongesteld werd wat de overwinnaar overwonnen had en wat voor buit hij behaald had. Nou, die roof of die buit, daarover gaat het in de woorden die op dit ogenblik onze aandacht vragen. Christus heeft buit behaald. Welke buit? We zouden kunnen zeggen, hij heeft zijn kerk ontroofd aan de machtige vijand. En dat is waar. Maar er ligt toch in deze woorden nog een ander accent. Hij heeft die vijanden verslagen. Hij heeft de machtige van de troon gestoten. In zijn opstanding heeft hij het graf en de dood overwonnen. Heeft hij de Satan van zijn troon geworpen. En al heeft de Satan ook na de opstanding van de Heere Jezus nog macht, Het is toch macht die begrensd is. Macht die begrensd is binnen de grenzen van de grote overwinnaar. Hij kan niet doen wat hij zelf wil. Hij is gebonden aan de macht van hem die sterker is dan hij. En zo heeft de Heere Jezus Christus door zijn sterven en opstanding de vijanden overwonnen. De dood, de duivel, de hel, de zonde, de schuld. Paulus zegt in Colossenzen 2 dat hij al die machten en al die duivelse en zondekrachten als in een triomftocht openlijk tentoongesteld heeft en heeft over hen getriomfeerd. Wel, daar gaat het over in deze woorden. Christus heeft over de helle machten getriomfeerd. Hij zorgt ervoor dat zijn kerk bevrijd wordt. Dat zijn kerk voor de Vader gesteld wordt zonder vlek en zonder rimpel. Maar hij heeft er ook voor gezorgd in zijn lijdensgang en bij zijn sterven. Dat al de aardsvijanden vernietigend verslagen zijn. Ik heb het wel eens meer aangehaald. Luther heeft ooit gezegd, op Golgotha is tweeërlei bloed gevloeid. Op Golgotha vloeide het bloed van de Heere Jezus, van het Lam. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Maar op Golgotha heeft ook het bloed gevloeid van die oude slang. Want daar heeft Christus Jezus, toen hij riep, het is volbracht, de kop van die oude slang vermorzeld. Daar is de duivel verslagen. De dood, de hel, de zonde. O, wat wordt zo het woord wat we samen lezen vanmorgen van diepe betekenis. Want nu zegt dit woord niet alleen dat de Heere Jezus voor de zonde geleden heeft. En dat hij voor velen, voor heel zijn kerk betaald heeft. Maar ook dat hij nu de machtige is om alle vijanden, om alle machten ten onder te brengen. En dat evangelie van de triomferende Christus, die alle machten neergeslagen heeft, ook dat is van rijke betekenis voor mensen die met zichzelf vastlopen, of mensen die tobben, hoe kom ik tot God bekeerd? Want juist wanneer je met die vragen loopt, dan zie je zoveel onmogelijkheden. Er kunnen bergen van schuld zijn en die kun je zelf niet slechten. Je kan zo herinnerd worden aan je machteloosheid en aan je onwaardigheid en die kun je zelf niet oplossen. Je kan de kerker, de banden van zonde die knellen soms, niet verbreken. Maar dan wordt er vanmorgen gewezen, mijn beste vriend, op één die machtig is. Op één die zijn kerk toch bijeen vergadert en daarbij alle vijanden verslaat. Zeg het eens, u topt misschien met een berg van schuld. Die zegt, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe zal die berg van zonde weggewist worden? U weet niet hoe groot die is. Mijn beste vriend, zou de Heere Jezus Christus niet bij machte zijn om die berg als een buit te roven en die machtige bergen te slechten? Een ander zegt, ik word zo herinnerd aan mijn machteloosheid. Ik zie de noodzaak van bekering. Ik zoek, ik vraag, maar de hemel lijkt gesloten en ik verdien het ook niet inderdaad. Maar zou de Heere nou niet bij machte zijn om die gesloten hemel als een buit te roven? Om die gesloten hemel open te breken? Een derde zegt, ja, maar ik ben al zo oud. Ik heb de tijd van de genade eigenlijk voorbij laten gaan. En ik heb bij Brakel wel eens gelezen dat God de meeste mensen bekeert tussen hun 18e en hun 30e jaar. Ik ben al heel lang over die 30-jarige leeftijd heen. Zou het voorbij nog kunnen? Zou dat voor de Heere onmogelijk zijn om ook oude zondaars, zelfs mensen, en dat is schuld, vergeet het niet, die de genadetijd lange tijd voorbij hebben laten gaan, om hun hart nog te breken, om hun leven nog te redden? Zou iets voor deze te wonderlijk zijn, die de machtigen als een roof deelt? O, laten we toch niet klein denken van de macht van de grote koning, die hij in zijn sterven en opstanding zo krachtig heeft laten zien. Ja, laten we ook niet gering denken van de bereidwilligheid van de grote koning. Want hij wilde deze weg gaan. Hij heeft zichzelf overgegeven en heeft zichzelf laten rekenen onder de misdadigers. En daarmee laat hij zien, gemeente, dat hij nog bereid is om zondaren te ontvangen en om zondaren zalig te maken. O, denk klein van uzelf, maar denk nooit gering van de macht en van de bereidwilligheid van deze grote koning. Want hij wilde komen, hij wilde lijden, hij wil bidden. En hij heeft al de vijandelijke machten van de troon gestoten en heeft over hen getriomfeerd. Ja, was dat ook een wonderlijk evangelie voor de strijdende kerk hier op aarde. Want in deze Heere Jezus Christus en met name in zijn macht en in zijn bereidwilligheid liggen zoveel schatkamers van troost en van vrede. Want het kan toch zo zijn in het leven van hen die de Heere vrezen, dat ze door ontzaggelijk veel bestormd worden. Dat er momenten zijn, en misschien noem ik uw naam op het ogenblik wel, die met heel veel twijfels lopen, misschien wel aan alles twijfelen, want die momenten kunnen er zijn. En die twijfels zijn zo machtig en die vragen zijn zoveel, u kunt ze zelf niet uit uw hart wegwerken, want u hebt het steeds meer in moeten leven zonder mij, kunt ge niets doen, helemaal niets. Maar nu is in hem alles. De macht om die vijanden te verslaan. De machtige, hij breekt hun macht. Hij triomfeert over ze. En hij is bereid. O, hij is zo bereid. Zo weerbarstig als het hart van een zondaar is. Zo weerbarstig als het hart ook van een kind van God kan zijn. Zo bereidwillig is de Heere Jezus Christus, ja, meer bereidwillig. En dan ligt in hem alle kracht en alle hulp en alle genade. Hij breekt de macht van de sterke. Hij overwint de dood, het graf, de zonde, ook het inwonend bederf wat in uw leven woont. En hij zal zijn kerk zalig maken. Daar staat hij zelf voor in. Daar denken we aan. Nee, niet pas bij zijn hemelvaart. Maar ook al bij zijn lijdensgang en bij zijn opstanding. Dat hij de kerker tot een buit maakte. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem mocht wonen. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. En we smeken of u het gesprokene wilt zegenen. Heren, wil geven dat iets zichtbaar mag geworden zijn van de grote gunst, de grote macht en de grote liefde die in Christus Jezus is. En zo kunnen uw misdadigers, wederhorigen, schuldigen, zalig worden. O Heere, dat wij ons haasten en vlieden om ons levenswil, om hem te zoeken en niet rusten mogen, voordat wij het weten mogen op bijbelse, op eerlijke gronden, door hem gered te zijn. Heere, druk dat op ons hart en laat ons in hem, in zijn wonden, in zijn lijden, de vrede vinden voor onze ziel. We vragen dat, Heere, niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade en smeken of u verder deze dag met ons wilt zijn, ons ook wilt gedenken, als we vanavond opnieuw samenkomen. Wees ook dan in ons midden. Heb eerbiedig dank voor alles wat u gaf, voor ondersteuning en hulp die u schonk. Wil u zelf het alles met uzelf vervullen en bekronen. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn. Psalm 89, vers 15. Ga heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.